Nog een mededeling, gemeente. Mij is verzocht om u eraan te herinneren dat de jongensclub aanstaande donderdag 8 oktober voor het eerst in dit seizoen weer hoopt samen te komen op de bekende tijd. Deze aanstaande donderdag 8 oktober. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 78 de versen 3 en 4, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, en het vierde, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. 3 en 4 van Psalm 78. doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens zingen we uit Psalm 73 het laatste, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, boek van de Richteren, het 16e hoofdstuk, vanaf het begin van het hoofdstuk tot en met vers 21. We noemen u Richteren 16e versen 1 tot en met 21 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 73, het 14e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Richteren 16. Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Toen werd de Gazieten gezegd, Simson is hier ingekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op te middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welker naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar, overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede ze hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven een iegelijk 1100 zilverlingen. Delila dan zeide tot Simson, verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden dat men u plage. Simson zeide tot haar, indien zij mij bonden met 7 verse zelen, die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op 7 verse zelen, die niet verdroogd waren, en zij bond hem daarmede. De achterlagen nu zat bij haar in een kamer. Zo zeide zij tot hem, de Filistijnen over u, Simson. Toen verbrak hij de zelen gelijk als een snoertje van grof las verbroken wordt, als het vuur riekt. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Toen zeide Delila tot Simson, zie, gij hebt met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar, indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmede en zeide tot hem, de Filistijnen over u, Simson. De achterlagen nu was zittende in een kamer. Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En Delila zeide tot Simson, tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Verklaar mij nu toch, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar, indien gij de 7 haarlokken mijns hoofds vlocht aan een weversboom. En zij maakte ze vast met een pin en zeide tot hem, de Filistijnen over u, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin van de gevlochten haarlokken en de weversboom. Toen zeide zij tot hem, hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu 3 maal met mij gespot en mij niet verklaard waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde als zij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als alle de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende, kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in hun hand. Toen deed ze hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijns hoofds afscheren. En zij begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En zij zeide, de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden. Want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In onze serie preken over het leven van Simson, die we enkele weken onderbroken hebben in verband met de viering van het heilig avondmaal, zijn we toegekomen aan het gedeelte wat vanavond is voorgelezen, vanaf het 4e vers tot en met het 21e vers. En dat zijn ook de woorden van de tekst voor de prediking van deze avond, Richteren 16, vers 4 tot en met vers 21. Ik lees u alleen het eerste en het laatste vers van dit tekstgedeelte. Richteren 16, vers 4. En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welker naam was Delila. Tot en met het 21e vers. Toen grepen hem de Filistijnen en zij groeven hem zijn ogen uit en zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem smeken om zijn zegen. Heere, wij zijn opnieuw samengekomen in uw huis. Wat is het goed om niet slechts één keer, maar tweemaal samen te komen. Uw woord zegt het ons, dat die onderlinge bijeenkomsten meervoud, dat we die niet mogen nalaten. En het is goed dat er een meervoud van bijeenkomsten is op uw dag. Maar nu bidden we ook voor deze dienst, of u in ons midden wilt zijn. We hebben hetzelfde nodig ten diepste dat deze morgen van u gevraagd werd. Dat is uw aanwezigheid en de zegen van u over het woord. En er wordt vanavond een woord voor ons geopend, wat opnieuw spreekt over ernstige zonden. Een van uw knechten uit de tijden van de schriften, uw Nazireër Simson, zijn ondergang, zo lijkt het, in de handen van de listen van een vrouw die ten diepste niet van hem hield. Heere, geef dat de ernstige boodschap die daarin tot ons komt verstaan mag worden. Dat we het zien mogen. Dat op allerlei wijzen het bedrog ons leven binnendringt. Ons hart is binnengedrongen. En dat er niets erger is dan wanneer onder de mom van liefde anderen bedrogen worden, tot de ondergang gebracht worden. Heere, geef dat wij tegen die zonde mogen waken. En dat wij ook de dingen die daar vanuit uw woord van avond over gezegd zullen worden ter harte mogen nemen. Maar wil u heel in het bijzonder ook ons waakzaam maken in het licht van dit woord. Want hier wordt ons getekend hoe niet alleen iemand die u niet kent, maar zelfs een van uw knechten toegewijd en afgezonderd tot de dienst van u, een zondige weg kon gaan en verstrikt raakte in de netten van de zonde en te schande werd. Heere, zou u ons, zou u in het bijzonder uw kinderen daarvoor willen bewaren, dat ze verstrikt in de netten van de zonde te schande zouden worden en niet alleen zelf de schande moeten dragen, maar ook oneer zouden hopen op uw heilige naam en op uw koninklijke zaak. Heere, maak ons voorzichtig, opdat wij niet oorzaak zijn dat de naam van u gelasterd wordt. Geef dat de eer van uw naam en de eer van uw koninkrijk zo op ons hart gebrand mag zijn, dat wij bang worden voor de paden van de zonde. Maar wanneer wij in banden zitten, zoals Simson in de ketenen van zijn eigen schuld terechtkwam, en wanneer wij misschien niet door openlijke zonde, misschien door innerlijke schuld of door innerlijke strikken gebonden zijn. En misschien moeten zeggen met de dichter van die oude psalm, ik lag gekneld in banden van de dood. Heere, wil u dan zelf, als de grote verbreker van alle banden, tot ons komen. En wil u banden van schuld en boeien van verschrikking verbreken. En wil u geven dat het ook vanavond mag blijken dat er één is groter dan Simson, die niet door eigen schuld, maar beladen met de schuld van anderen, vrijwillig de handen uitstak om gebonden te worden. En die voor de zonde en voor de zedeloosheid van Simson aan het kruis werd genageld en geleden heeft tot de dood toe, om zo schuldigen, doodschuldigen te verlossen, die bespot werd een schimp en een smaad van mensen. Niet omdat hij ontrouw geweest was zoals Simson, maar omdat hij getrouw was. Getrouw tot in de dood. Heere, leer ook door deze ernstige en aangrijpende geschiedenis heen ons zien op hem, wiens beeld in deze duistere geschiedenis toch voor ons oprijst. Ja, waarom deze geschiedenis van zonde en ondergang roept. Om die grote verlosser, Jezus Christus en dien gekruisigd. Om de grote Nazoreër, toegewijd aan uw dienst. Om de Messias, de Christus der Schriften. Heere, geef dat uw volk door alles heen, te midden van de strijd en de vragen, op hem mag zien. We bidden u of u zo het woord helder en duidelijk wil doen zijn, en of er ook een boodschap voor ieder van ons in mag liggen. Wil u het zegenen, het ontdekkende en de boodschap, het ontmaskerende, maar ook het troostende en het opbeurende. Heere, u weet zo volkomen wat wij nodig hebben. Wil u met ons allen zijn? Wil u denken aan hen die op welke wijze dan ook een moeilijke weg hebben te gaan? Wil u zijn met allen die eenzaam zijn? Allen die zorgen hebben over hun kinderen? Of zorgen over familieleden die hen lief zijn? Wil u kracht en hulp bieden? Wil u heel de gemeente voor uw rekening nemen? Heere, we smeken u, zou u krachtig willen wonen en willen werken onder ons en ons willen bewaren bij uw woord en ook vernieuwend en bekerend willen werken, opdat dode zondaren mogen horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven. Heere, dat we zo die wonderen van u zouden mogen horen. Het kan zo stil zijn. Maar u kunt toch ook beroering geven, daar waar de stilte heerst. Heere, zou u het uit genade willen doen. We bidden u ook, Heere, denk aan de kerken. Wees u bijzonder in deze synodeweken met onze kerken bewogen. En wil u ons verblijden door uw machtige daden. Geef, o getrouwe en eeuwige God, dat wij als kerken vernederd mogen worden en leren buigen voor u alle tezamen en terug mogen keren naar u, o u mogen zoeken. En zou u dan zelf uw woord zijn kracht willen laten doen onder ons allen. Heere, wil u niet alleen de kerken zegenen daarin dat de synodale vergaderingen gezegend mogen worden, maar zou u ook alle besluiten, alle leiding die gegeven wordt, willen doen doorwerken in de gemeente en ook de prediking van uw woord willen gebruiken. Wil bijzonder ook nog mannen roepen, Heere, uitstoten in uw oogst die u nodig hebben, die het van u verwachten, die weet hebben van de genade, maar die ook weet hebben afgezonderd te zijn en gedrongen te zijn om het evangelie van vrije genade te verkondigen. En zou u willen geven dat ze trouw mogen zijn door uw genade aan de opdracht die u hen geeft. En het woord mogen verkondigen in al zijn diepte en breedte, zo zoals u wilt dat het verkondigd wordt. Geef ook, Heere, dat degenen die opgeleid worden aan onze theologische universiteit gezegend mogen worden en daar iets van mogen kennen. Wil u nog anderen roepen en nog anderen geven aan de kerken. O God, wil u zich erbarmen over ons en over onze kinderen en naar uw eigen woord goedertieren, dienaren uitstoten die die zeer blijde boodschap aan verloren zondaren mogen verkondigen. We smeken u, Heere, wees u met alle gemeenten. Wees u bijzonder ook met de vakante gemeenten. Wil u dan ook heel in het bijzonder denken aan de vakante gemeente van Barendrecht, een grote gemeente. En wil u geven dat wanneer deze komende week er in het beroep dat naar die gemeente, van die gemeente gekomen is, een beslissing genomen moet worden, dat wij helder en duidelijk uw weg mogen zien. U weet alle dingen. U weet hoe deze dingen liggen in ons eigen hart. O Heere, geef dat uw wil en uw weg duidelijk mag zijn. En zou u blijvend willen geven, overgave aan uw wil. Want alleen wat gij doet, is goed. Geef ook in deze dingen gebed onder ons. En dan mogen we ook het verlangen van ons hart toch aan u voorleggen. Heere, wil u luisteren naar het gebed, wat ook in deze dingen tot u opklimt. Denk aan al het werk dat verder in en namens de kerken verricht wordt. Wil u het werk van de zending zegenen. Zegen allen die daar een taak hebben. Ook degene uit onze gemeente afkomstig die werken mogen in het werk van de zending. Heere, wil u hen genadig zijn, hen sterken en wijsheid geven. Maar bijzonder ook geven dat zij persoonlijk ervaren mogen op eenzame posten, ver van het oude vaderland verwijderd, dat uw ogen de ganse aarde doorlopen. Ook in Botswana, ook in Vendaland, Guandebelle, Indonesië en alle andere gebieden waar uw woord verkondigd wordt. Heere, ontferm u over hen. Wil u ook geven dat het oude volk van Israël getroffen mag worden door de schriften die ze voor een deel van u ontvangen hebben en voor een ander deel gesloten laten. Heere, wil u het deksel, de sluier die op hun aangezicht ligt, doorbreken. En doe ze hem kennen, door wie ook zij alleen kunnen zalig worden. Ontferm u over ons land en volk, over ons koninklijk huis en over de regering, in alle verbanden en regeringslagen. Wil u uw koninkrijk ook in onze maatschappij doen doorwerken. En geef, Heere, dat over de lengte en breedte van deze wereld, waar zoveel ellende is, honger en nood, oorlogsgeweld en verdriet, dat gij op mag staan en u in deze wereld betonen wilt als de God die leeft en die wonderen doen wilt. Heere, denk aan ons. Wil u heel in het bijzonder zijn met ons, zoals we samen met onze kinderen hier bijeen zijn. Wil u uw genade schenken en wil u ons bezoeken met uw heilen als de boodschap straks in alle eenvoud verkondigd wordt. Heere, maak ons hart ontvankelijk, open onze oren, onze harten en doe ons zien op u, de levende God. We bidden dat u, niet omdat wij het waard zijn. We moeten het aan het begin van deze dienst belijden, dat wij door onze zonde elke zegen van u verbeurd hebben. Maar wil u, o getrouwe en eeuwige God, op ons neerzien in uw goddelijke ontferming en genade. En wees ons in Christus nabij. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 89, de versen 16, 17 en 18 zijn de versen die we samen willen zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven voor de Heere af te zonderen. Psalm 89, de versen 16, 17 en 18. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Het 17e, hij is door elk beroofd de nabuur tot een smaad. En het 18e, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. 119, vers 19 is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. Psalm 119, het 19e vers. Geliefde gemeente, u weet waarschijnlijk wel iets af van het levensgeschiedenis van Augustinus. In zijn jonge jaren heeft Augustinus jaren gekend waarin hij bandeloos en zedeloos leefde. Heeft samengeleefd met een vrouw. Had bij haar een kind. En leefde in allerlei soorten van zonde. Totdat hij in Italië was hij toen heel erg ongerust werd over zichzelf. Met zijn zonde vastliep. Overtuigd werd door de Heere, al zag hij dat op dat moment zelf niet. En op zekere dag, midden in de grote strijd en de benauwenis van zijn ziel, liep hij ergens in Milaan in een tuin en hoorde achter een muur kinderen spelen, kinderversje zingen in het Latijn, de taal van dat land in die tijd. Tolle lege, neem en lees. En Augustinus vluchtte uit die tuin, de kamer in, waar een Bijbel lag. En hij sloeg die Bijbel open bij de woorden uit het 13e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. En daar las hij deze woorden: laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat was Gods boodschap tot hem in die benauwenis, een diep ingrijpende oproep tot bekering. Een oproep tot bekering die ook precies aanduidde wat er in zijn leven verkeerd was. Een woord op zijn tijd en een woord op zijn plaats. En is die boodschap waarin we geweldig en indringend vermaand worden om ons verre te houden van de zonde, van twist en nijdigheid, van brasserijen en dronkenschappen, van slaapkameren en ontuchtigheden, niet ook een woord wat als het ware geschreven staat boven het gedeelte wat vanavond onze aandacht vraagt? Is dat ook niet de diepe boodschap die hierin vermanend vanuit het woord van de Heere tot ons komt? Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Laat ons niet als in de nacht wandelen zoals Simson deed. Toen hij door de strikken van Delila geruïneerd werd. We willen nadenken over Simson en Delila. De eerste plaats letten we op hoe Simson in de verleiding verstrikt wordt. In de tweede plaats hoe hij voor de verleiding bezweken is. En in de derde plaats hoe hij door de verleiding te schande gemaakt wordt. Simson en Delila. Hoe hij in de verleiding verstrikt raakt. Ten tweede hoe hij voor de verleiding bezweken is. En ten derde hoe hij door de verleiding te schande gemaakt wordt. Een aantal weken geleden dachten we na over het begin van dit hoofdstuk en we hebben gezien dat Simson, door God geroepen om een begin te maken met Israëls verlossing uit de hand van de Filistijnen, hoe Simson een pad van de zonde insloeg. Want laten we het niet vergeten, als we lezen dat hij naar Gaza ging, was dat, nee, niet om tegen de Filistijnen te gaan strijden, maar om zijn lusten te bevredigen. Hij ging naar de stad, naar een vrouw van slechte zeden, een hoer. Nee, geen voorbeeld, maar een verschrikkelijke waarschuwing. Simson is hier ook geen type van Christus, maar het tegenbeeld van wat en wie de Christus is. En toch, ook al gaat hij deze weg van de zonde, ook al komt hij de poorten van Gaza binnen om de zonde te bedrijven, toch gebruikt de Heere dit alles nog om opnieuw een duidelijk beeld te geven van Simsons verlossingsmacht. Want Simson staat op midden in de nacht. En ook al wordt hij aan alle kanten belaagd, hij komt bij de poort en hij breekt de poort open en draagt die deuren van de poort 40 kilometer ver in de richting van Hebron, als een teken dat hij de gevangenis openbreekt en dat hij de stad Gaza, de machtige stad van de Filistijnen, een ontmantelde stad maakt, een stad zonder poorten, weerloos voor alle vijanden. En was Simson in zijn gang naar Gaza een type van de zonde? In zijn gang uit Gaza is hij, zoals we gezien hebben, een type van de Heere Jezus Christus, die ooit de helle macht heeft overwonnen, de dood en het graf de deuren heeft uitgedrukt en de gevangenis gevangen nam en triomfeerde en in zijn woord aan zijn kerk laat zien dat geen deuren van zonde of dood of hel of duivel voor hem kunnen bestaan. Wat een wonderlijke geschiedenis. Simson, type van de zonde, en Simson, type van Christus. Maar laten we niet vergeten, wanneer we zo bij het laatste uitvoerig stilstonden, Simson, type van Christus, dat Simson zondaar blijft. En dat het met Simson, ondanks de bemoeienis van de Heere, ondanks de kracht die God hem gaf en ondanks de zegen die God hem bereidde, dat het met Simson van kwaad tot erger gaat. Want we weten niet hoeveel tijd er ligt tussen die geschiedenis in Gaza en de geschiedenis die vanavond voor ons ligt. Persoonlijk heb ik de indruk dat het niet al te lang zal zijn. Maar in elk geval, toen het zo was dat Simson eenmaal toegaf aan de zondige neigingen van zijn hart en in het land van de Filistijnen niet alleen maar een bruid zocht, zoals hij in zijn jonge jaren gedaan had, maar nu ook voor de verleiding van de vreemde vrouw bezweken was, dan komt er tenslotte in het leven van Simson die liefde voor die ene Filistijnse, wier naam spreekwoordelijk geworden is, zelfs in onze samenleving, Delila. Delila was een Filistijnse. En we lezen dat Simson haar lief kreeg. Ze woonde aan de beek Sorek. Dat is vlakbij het gebied waar Simson woonde en waar hij groot geworden was. U leest, en dat is heel opmerkelijk niet, dat Delila Simson lief had. Wat voor gevoelens ze ook tegenover Simson gehad zal hebben, ze zijn niet erg diep geweest. Want ze zal de verraadster worden door wie hand Simson straks overgeleverd wordt in de hand van de Filistijn. Hoe het gebeurd is? Wel, het is zo dat de Filistijnen er lucht van gekregen hebben dat Simson, hun vijand die hen zoveel leed berokkend heeft, dat hij een verhouding heeft aangeknoopt met die vrouw, Delila. Dit keer is het niet zomaar een bezoek bij een vrouw, zoals bij de vrouwen van Gaza. Maar het lijkt een vaste verbinding te zijn geworden. Nee, geen huwelijk. Simson, die in zijn jonge jaren nog dacht aan een huwelijk met een Filistijnse, denkt nu de vrije liefde de intrede gedaan heeft in zijn leven, niet meer aan het huwelijk. Het is zomaar een ongehuwd samenwonen. Daarbij Simson en Delila. Dat is zeker in dit verband een nette uitdrukking voor wat de Bijbel noemt hoererij. Laten we dat in alle eerlijkheid maar zeggen. Hoererij. En het blijkt zo te zijn dat die vrouw heel veel macht heeft over Simson. En de Filistijnse stadsvorsten die daar lucht van gekregen hebben, gaan het met die vrouw op een akkoordje gooien en zeggen: wel, we hebben er heel wat voor over als jij ervoor zorgt dat wij achter Simsons geheim komen. Want dat Simson een geheim heeft, waardoor hij die grote kracht heeft, dat is voor ons duidelijk. Kom er nu eens achter wat dat eigenlijk precies is. En dan hebben we schatten voor over. En als ze daarover hebben, begint er wellicht een lichtje van verlangen en begeerte te gloeien in het oog van Delila. Want ze zeggen: wel, 1100 zilverlingen. 1100 zilverlingen. Nou, en dat uit de handen van die 5 vorsten van de Filistijnen, dat is een kapitaal wat in onze bedragen omgerekend tot in de tienduizenden en tienduizenden guldens zou lopen. U moet het maar eens vergelijken met andere bedragen in zilverlingen. Bekendste is dat van de Heere Jezus. Verraden voor 30 zilverlingen. De prijs van een slaaf. Nee, dan hebben de Filistijnse stadsvorsten er heel wat meer voor over. Meer dan 5000 zilverlingen, een kapitaal. Delila zal, als dat haar lukt en ze het geld ontvangen zou, dan zal ze meteen de rijkste vrouw van het land van de Filistijnen zijn. En of de liefde voor Simson nu diep of niet zo diep gezeten heeft, in elk geval voor dat geld bezwijkt ze. En ze gaat al haar listen aanwenden om Simson, die helemaal weg van haar is, te verlokken en te verleiden. Liefde tussen een man en een vrouw, tussen een jongen en een meisje, is iets goeds op zich. God heeft de aantrekkingskracht tussen jongens en meisjes en tussen mannen en vrouwen geschapen. Dat staat zo heel eenvoudig in de geschiedenis van de schepping. Man en vrouw schiep hij ze. En met die uitdrukking is ook gezegd dat de liefde tussen man en vrouw door God geschapen is en door de Heere gezegend wordt. Maar wat het mooiste is in de schepping, of althans één van de mooiste dingen, ook dat is bedorven door de zonde. En ook al is het zo dat goden zij dank in deze gevallen wereld er nog gelukkige huwelijken en er nog echte liefde tussen een jongen en een meisje zijn kan, die diep en die heel hoog is. Wat heeft de vorst der duisternis dat schone geschenk van de liefde, dat schone geschenk van het huwelijk en de huwelijkstrouw, niet bedorven en niet verwoest? En een van de ergste dingen zien we hier. Wanneer in naam van de liefde het ergste bedrog en de verschrikkelijkste verleiding plaatsvindt. We kennen het uit de geschiedenis van deze wereld, dat soms zelfs de loop van de wereldgeschiedenis beïnvloed werd doordat een vrouw een man inpalmde of een man een vrouw inpalmde. Door een van die liefdesaffaires die beroemd zijn geworden. Ik noem er u een. Cleopatra, de koningin van Egypte. In de eerste eeuw voor Christus. Achtereenvolgens de maîtresse van Julius Caesar. En van die andere grote uit het Romeinse Rijk Marcus Antonius. En Marcus Antonius is voor Cleopatra gevallen. En dat is menselijk gesproken de reden geweest dat niet hij, maar Augustus de opvolger van Caesar werd. Het betekende ook zijn dood. En Pascal, de Franse denker, heeft ooit eens gezegd dat de loop van de wereldgeschiedenis totaal anders geweest zou zijn als de neus van Cleopatra een beetje korter was geweest. Een wrange uitdrukking. Maar het tekent hoe deze dingen de loop van de geschiedenis zelfs kunnen beïnvloeden. Maar hier gaat het maar niet over de beïnvloeding van de loop van de geschiedenis. Hier gaat het over de beïnvloeding van de loop van de heilsgeschiedenis. Een knecht van God, een Nazireër van God, over wie een gelofte lag. Dat hij een Nazireër zou zijn van zijn moeder af aan, van zijn geboorte af aan. Die verslingert zich hier aan een heidin. En hij komt steeds meer in haar netten. Want wat doet Delila? Wel, ze misbruikt de liefde en de gevoelens en de hartstocht van Simson om hem te proberen week te maken en zo zijn geheim naar voren te brengen. En het zal na enige aanloopjes zo gebeurd zijn dat op een zeker moment zij, heel liefjes, het geheim van de kracht van Simson ter sprake bracht. En ze zegt wel, hoe komt het toch, Simson, dat je zo sterk bent? Wat is er nodig om je zo te binden dat wij je kunnen plagen? Zo leest onze vertaling. Dat is een woord waarvan de betekenis niet zo eenvoudig is. Het kan inderdaad plagen betekenen, maar het betekent ook bedwingen. En dat zal het allereerst betekend hebben in de mond van deze Delila. Wat is nodig om je kracht te ontnemen en je kracht te bedwingen? Maar er zit vermoedelijk ook een woordspeling in. Dan zullen we je plagen. Dan zul je een speelbal zijn in mijn handen en in de hand van de Filistijnen. Wel, Simson doorziet dat het gevaarlijk wordt wanneer deze dingen ter sprake komen. En Simson gaat op het spel van Delila in. En hij gaat spelen met zijn geheim. Oh nee, hij zegt het nog niet. Hij is wel wijzer. Maar toch is er in wat hij zegt een verhulde toespeling. Hij heeft het over 7 sterke zelen. En zelen, dat zijn banden. Banden of snoeren gemaakt van een stuk huid of een stuk leer. In elk geval niet een saamgevlochten touw, maar laten we maar zeggen een stuk dierenhuid uit 1 stuk, wat nog niet verdroogd is, wat nog krachtig is. Wel, als ik met 7 zelen gebonden zou worden, dan zal ik mijn kracht verliezen. Leugen. Maar toch, het getal 7 wijst al in een bepaalde richting. Simson speelt zijn spel. En hier gaat het al fout met Simson, gemeente. Ook al heeft hij zijn geheim nog niet prijsgegeven, hij verstrikt zichzelf hier meer en meer in de listen van deze vrouw die als een slang is. In plaats van radicaal te breken, in plaats van waakzaam te zijn voor het dodelijk gevaar wat hier dreigt. Vertrouwt Simson zo op zijn eigen inzicht en op zijn wijsheid, dat hij met de zonde gaat spelen en met de verleiding gaat spelen. En dat is iets wat altijd slecht afloopt in het leven van mensen. En laat me het in alle ernst en liefde vanavond zeggen, vanuit deze geschiedenis tegen onze jonge mensen, tegen de kinderen, maar ook tegen u die al wat ouder bent. Speel niet met de zonde. Koester de zonde niet. Speel ook niet met de verleidingen om te zien hoe ver u gaan kunt. Want voor u het weet bent u ingekapseld zoals de vlieg door het web van een spin wordt ingekapseld. En zoals Simson ingekapseld wordt door de netten en listen van Delilah. Denk niet wel wat zit er nou in om op zaterdagavond naar die bar te gaan of naar die disco. Denk niet, wat zit er nou in om eens een keer wat ver te gaan met drinken. Denk niet, ach wat zit er nou in om een beetje op bedrijf te flirten met getrouwde mannen. Dat is een heilloos vlak. Een weg die naar het verderf leidt. Simson ingekapseld. Want ook al denkt hij dat hij het allemaal nog wel in de hand heeft. En dat hij niet te ver zal gaan. Hij wordt een prooi. Luistert u maar. Want als ze dan op zeker moment als Simson in slaap gevallen is. In de woning van Delilah hem gebonden heeft met die zeven zelen. Die zeven repen dierenhuid. En ze roept Simson de Filistijnen over u, zogenaamd om hem te plagen. Terwijl de Filistijnen inderdaad in een achterkamertje zitten. Dan staat Simson op uit zijn slaap en hij breekt die zelen, breekt hij stuk. Alsof het draadjes vlas zijn, geschroeid door het vuur. En daar laat Delilah het niet bij. Ze gaat verder en verder en ze zegt, je hebt me bedrogen. En ze pruilt wat. En met allerlei ontwijkende en lieve dingen verstrikt ze hem verder. Zeg het, wat is het? Wel, dan worden het touwen. En met touwen gebonden breekt Simson opnieuw die touwen stuk. Als Delilah roept de Filistijnen over u. En dan lezen we dat ze uitvoeriger probeert Simson op zijn gemoed te werken. En zegt Simson, komt steeds dichterbij, wel mijn haren. Je hebt daar zo'n mooi weefgetouw staan. Als je mijn haren nu vast zou weven in de schering van dat weefgetouw, want zo zullen we de tekst moeten lezen waarschijnlijk. Nou, als die lokken van mijn haren vastgeweven zijn in het weefgetouw, dan kan ik niets doen. En het gebeurt, in slaap gevallen, wordt het weefgetouw naar Simson toegetrokken en worden zijn lange haren geweven in het weefgetouw. Vast zit hij. Maar als de roep klinkt, de Filistijnen over u, dan staat hij op en rukt het zware weefgetouw met de loodzware weversboom zo van de aarde op en staat gereed om zijn vijanden te lijf te gaan. Dan de vierde keer. En nu gebruikt Delilah al haar listen. Want ze voelt dat ze gaat winnen. En ze huilt en ze pruilt. En ze verlokt en ze verleidt. En Simson bezwijkt. In ongewone ernst lezen we. Verklaart hij haar zijn hart. Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen. Want ik ben een Nazireër God. Simson, ik ben een Nazireër God. In zo'n omgeving, onder zulke omstandigheden. Ik ben een Nazireër God. Van mijn moeders buik af Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden als al de mensen. En zo verblind is Simson gemeente dat wanneer hij in ongewone ernst deze dingen zegt, dat Delilah aanvoelt, nu heeft hij de waarheid gesproken. En ze zegt dat ook tegen die stadsvorsten van de Filistijnen. En Simson loopt met open ogen het gevaar tegemoet. Dat is een mens verstrikt in de zonde. Dat is een kind van God, want dat was Simson, verstrikt in de zonde. Wanneer iemand toegeeft aan de zonden en speelt met de zonden en denkt, ach, het loopt allemaal zo'n vaart niet. Ik heb mijn gezonde verstand. Voordat u het weet, bent u zo verblind door de zonde, dat de zonde als een donkere macht u in zijn greep krijgt. En u volgt de zonde als een willoos wezen. Want zo is Simson. In zijn blindheid is hij het slachtoffer. Is hij het voorwerp geworden. Is hij de slaaf geworden van de zonde. Ja, en dan gebeurt het. Hij is opnieuw bij Delilah. En hij is in slaap gevallen. En zijn hoofd rust op haar schoot. En dan ontbiedt ze stiekem iemand die vaardig is om het mes te hanteren. Een kapper, zouden wij zeggen. Misschien is het beter om in dit verband barbier, het oude woord, te gebruiken. Die waren erbij, de Filistijnen. Want net als de Egyptenaren was het bij de Filistijnen de gewoonte om de hoofden van de mannen kaal te scheren. Nou, zo'n kapper komt. En hij neemt zijn scheermes en hij snijdt één voor één heel voorzichtig die 7 zware haarlokken van Simson af. Dan is het teken van Simsons Nazireaat gevallen. En bij elke lok die valt op de vloer, valt er een teken van de gunst van God weg. En als Simson kaal geschoren daar ligt, dan is de Nazireër Gods door eigen schuld verzonken in de zonde. En God wijkt van hem. En weet u wat het ergste is? Simson is het zich niet bewust. Nee, niet alleen zolang hij slaapt. Maar ook wanneer hij wakker wordt, want hij wordt wakker bij het geroep van Delilah, die hem opnieuw toeroept. De Filistijnen over u, Simson, en ze begint hem te plagen. En Simson zegt bij zichzelf, nu zal ik opnieuw mij uitschudden. En ik zal opstaan en de vijanden slaan. Maar hij wist niet, zelfs toen hij opstond. En toen de Filistijnen binnenstormden om zich aan hem te vergrijpen, hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. En daar zitten geweldige lessen in. In deze gebeurtenis die we hier in de schriften voor ons getekend zien. Gemeente, wanneer wij doorgaan op de weg van de zonde en de zonde koesteren en met de zonden een spel spelen en maar doorleven en proberen hoe ver dat we gaan kunnen op de weg naar de zonde. De zonde kapselt ons in. De zonde maakt ons tot zijn dienstknecht. En dan zien we niet, omdat de zonde ons verblindt, dat de Heere van ons geweken is. Want dat is de ergste gevolg van de zonde, die verblinding. Dat we niet weten hoe arm we zijn. Zo zegt de Heere Jezus het toch ook tegen die gemeente van Laodicea die daar zit. Terwijl ze denken dat het allemaal goed met hen is. Nou zegt de Heere, gij zijt rijk en verrijkt in eigen oog. Maar gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de arme, de naakte. Zullen we het nooit vergeten, jonge mensen, ouderen. Een van de ergste dingen die de zonde in ons leven met zich meebrengt is dat we blind zijn voor de werkelijke toestand in ons leven. Blind zijn voor de Here en blind zijn voor onszelf. De Here geweken en het niet geweten. Wel eens over nagedacht. Wel eens wakker van gelegen. God niet te kennen. De Here van je geweken. En je beseft de ernst daar niet van. En je ziet niet hoe verschrikkelijk dat is. Dat je nog onbekeerd bent. Zou er in het licht van deze dingen dan geen reden zijn om te smeken: Here, open mijn ogen. Opdat ik zien mag. Zien mag hoe het met mij is geestelijk. Maar ook zien mag wat nodig is om zalig te worden. Maar het is niet alleen zo dat het in het leven van onbekeerde mensen zo is dat de Heere van hen geweken is en ze zien het niet. Nee, hier is heel duidelijk de boodschap ook dat Gods kinderen op een pad van zonde kunnen komen. Denk maar aan Simson hier of later aan David. En dat de Heere vanwege hun zonde van hen wijkt. En dat ze het niet beseffen. Simson denkt nog te staan in zijn kracht. Maar met die haarlokken die afgeschoren zijn, is zijn kracht vergaan. En hij wist het niet. Wat dat betekent? Ach, u moet voor uzelf de dingen die ik zeg maar verder overdenken en ook toepassen. Maar laat ik het zo zeggen. Satan heeft Delila gebruikt. Heeft die barbier gebruikt die het haar afschoor. Zodat Simsons Nazireaats tooi zijn haar dos op de grond viel. En God week van hem. Zo heeft Satan allerlei scheermessen. Om de tekenen van Gods gunst en van de toewijding aan God weg te scheren. Vroeger had je in die oude kapperszaken, toen kappers nog vaak met het mes schoren, zo'n kastje. En daar lagen allemaal van die lange scheermessen in. En van de vaste klanten had ieder een eigen scheermes, omdat, ja, niet ieder heeft eenzelfde soort haarimplant enzovoort. En als dan die vaste klant kwam, dan greep die kapper het scheermes wat voor die man bestemd was en schoor hem op zaterdag. Zo heeft de duivel scheermessen voor ieder persoonlijk. Dat is voor de een de zonde van Simson of de zonde van Delila. Dat is voor de een de zonde van de verleidingskunsten of gevoelig zijn voor de begeerte die hier in dit hoofdstuk getekend wordt. Dat is voor de ander de zucht naar het geld, naar het materiële. Dat is voor een derde wat opgepoetste, eigen gemaakte vroomheid, zonder dat de Heere daarvan weet. Dat is voor een vierde geestelijke hoogmoed. En dat is voor een vijfde een combinatie van verschillende dingen. Maar vergeet u één ding niet. De verleidende, de verzoekende kracht van de zonde is als een scheermes die al de geestelijke zegeningen weg kan scheren. De verzoeking en de verleiding van de zonde is een reden waardoor mensen die de genade van de Heere nog niet kennen afgehouden worden van God en van zijn dienst. De scheermessen van Satan zorgen ervoor dat de indrukken en de ontroering die er onder het woord soms was, dat die overgaat en weggeschoren wordt. De scheermessen van Satan zorgen ervoor dat een kind van de Heere valt in zonde of leeft in zonde. Maar altijd zijn het de verzoekingen en de verleidingen die als een scheermes zijn, die de genadegaven van God wegscheren. Wat een macht heeft die verzoekende kracht van Satan. Geen wonder dat de Heere Jezus zijn kerk heeft leren bidden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want de verzoeking is als een scheermes die veel wegneemt. Mag ik het vragen, jonge mensen en ouderen. Bidden we dat gebed dat de Heere Jezus Christus zijn kerk leerde mee? Leid ons niet in verzoeking. Bid je dat mee? Als je zit te kijken naar die bedenkelijke film. Als je op zaterdagavond misschien net voor 12, misschien tot diep in de nacht thuis komt, terwijl je niet meer nuchter bent. Bid je het mee? Als je in gezelschap verkeert, waar smerige mopjes getapt worden en de dingen op allerlei manieren uit de hand lopen. Ach, wat zit er nou in? Vergeet het niet, dat zijn de scheermessen in de hand van de Satan om alle indrukken van het werk van God en de genadegave van de levende God weg te scheren. En zou het niet komen, ik stel het als vraag, maar heel nadrukkelijk als vraag aan het adres van sommigen van jullie en van u, dat we op de zaterdagavonden zo met de dingen van de wereld, met de holle en lege dingen van de wereld bezig zijn, en dan nog heel verbluft zijn dat we zondags geen zegen ontvangen. We hebben ons laten scheren, als ik het zo zeggen mag, door de vorst der duisternis. En vult u dan in uw eigen leven maar in welk scheermes bij u past. Ja, en dan, ontzettend, dan leest u dat altijd weer aangrijpende gebeuren, dat die Filistijnen die zien dat Simson nu machteloos is en dat hij nu een willoze prooi wordt in hun handen, ze grepen hem en ze steken hem de ogen uit. Ontzettend. Ze steken hem de ogen uit, waarom? Wel, dan kan hij nooit meer als krijgsheld, als oorlogsheld kwaad berokkenen. Want hoe zal hij een zwaard kunnen hanteren of zelfs een ezelskaak om troepen te verslaan als hij die troepen niet kan zien? Hij is een stumper geworden, een man die geleid moet worden. Maar weet u, niet alleen kan hij zijn tegenstanders niet meer zien, maar de ogen worden hem ook ontnomen, want nu kan hij ook die Filistijnse vrouwen niet meer zien, waarnaar de begeerte van zijn hart zo uitging. U ziet hier iets van de kastijding van God. Simson wilde niet, zoals Job eertijds, een verbond met zijn ogen maken. Dat wil zeggen, een afspraak met zijn ogen, dat hij niet zou zondigen. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Dat was een vreemde psalm geworden voor Simson. Maar nu zegt God wel, dan zal ik je ogen afnemen. Nu je in de zonde gevallen bent. Vergeet het niet, gemeente. Verbondskinderen. En nog in veel sterker mate Godskinderen zondigen niet goedkoop. Ze zondigen verschrikkelijk duur. God komt op de zonde terug. David Wat is niet het gevolg geweest van zijn ontzaglijke zonde? Tot in zijn nageslacht toe werd die zonde bezocht. Simson, wat is niet het gevolg geweest van zijn zonde? De ogen werden weggenomen, Gods volk zondig duur. En dat wordt onderstreept door het volgende, want niet alleen wordt hij geweldig zwaar gestraft, maar hij wordt meegevoerd, ja, let u daarop, naar Gaza. Naar de plaats waar zijn zonde lag, maar ook naar de plaats van de overwinningen. En misschien heeft zijn Filistijnse gids het wel tegen hem gezegd: Simson, we komen nu door die poorten die je opengebroken hebt, Simson, weet je het nog? Wat moet het nu door Simsons ziel gesneden hebben? Naar Gaza. De stad waar hij de deuren had weggebroken in de kracht van de Heere. Hij wordt er nu een gevangene. En ook dat is een les. Want heel vaak laat de Heere, wanneer zijn kinderen in zonde vallen, en juist wanneer die zonde als het ware doorbrak in zijn leven, zien hoe het vroeger geweest is. En hoe ze vroeger stonden. En hoe ze vroeger leefden in de tere gemeenschap met hem. Schrijnend. Schrijnend. Het zal zijn hart verbroken hebben. Gaza. Waar ik kloeke daden deed in de kracht van de Heere. Hoe ben ik gevallen? En dan binden ze hem met koperen ketenen. Ach, Filistijnen, nu kun je hem binden met zeelen. Of met touwen, of met een weversboom, want zijn kracht is weg. Maar ze binden hem nu met zware koperen ketenen. Ketenen waaruit hij zichzelf nooit kan verlossen. Hij is een gevangene geworden door eigen schuld. Een gevangene van de vijanden. O nee, Simsons macht, ze is weg. En de ketenen zijn er het teken van. Nu is hij onder de macht van Satan. Hoe komt Jacobus woord hier tot zijn volle betekenis? In het begin van zijn brief zegt hij dat de begeerlijkheid baart de zonde. Simsons begeerte had de zonde voortgebracht. En de zonde, voltooid zijnde, voleindigd zijnde, baart de dood. Simson gekneld in de koperen ketenen van de vijand van de dood. En hij was malend in het gevangenhuis. Hij liep aan zo'n groot maalapparaat, waar gerst of koren of ander graan gemalen werd. Ja, daar stonden soms ezels in. En nu zetten ze Simson tussen dat juk en moet hij rondlopen. Alsmaar rondlopen, alsmaar rondlopen. Het werk van de minste slaaf, het werk van ezels. Of op zijn best het werk van vrouwen, want die maalden het koren in hun kleine molentjes. Wat een ontzaglijk beeld. We zien hier wat de zonde doet. De zonde brengt een mens in de ketens. De zonde brengt een mens in het gevangenhuis. En daar zit een geweldige prediking in voor ons en onze kinderen vandaag. Laten we het niet vergeten. Hoe gevaarlijk het spel met de zonden is. Het zoeken hoe ver je kunt gaan in de zonde. Want de zonde belooft gouden schatten. En de zonde schittert en blinkt ons voor en zegt: zoek mij en leef. Hier kun je genieten, hier kun je het leven uitdrinken tot op de bodem. Die zware woorden van de godsdienst, dat is voor je oude dag. Daar moet je je niet om bekommeren. Hier kun je genieten. Het leven leven tot op de bodem. Maar de zonde brengt in Gaza's gevangenhuis, in de koperen ketenen, ja erger nog, de zonde brengt in de eeuwige gevangenis van de buitenste duisternis. En vergeet het niet als de zonde reclame maakt voor zichzelf, zoek mij en leef. Dat de zonde net is als Delila ze bedriegt. Want ze zoekt jouw leven niet en ze zoekt uw behoud niet. Ze zoekt uw ondergang. Ze zoekt uw dood. Hoe zien we hier ook een geweldige oproep tot waakzaamheid. Want laten we maar niet neerkijken op Simson. Het woord van God zegt niet zonder reden. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En de meest eigengerechtigde man of vrouw, die in zijn hart of in haar hart gezegd heeft vanavond, dat zal mij niet gebeuren, die is er het dichtst bij. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En dan nog iets. Want in dit alles, in deze trieste geschiedenis, aangrijpend, zitten niet alleen vermaningen. Al zijn die ernstig te vinden in deze schriftwoorden. Maar zit ook een evangelieboodschap. Nee, die evangelieboodschap kunnen we niet zomaar rechtstreeks aan de persoon van Simson verbinden. Want hij staat hier voor ons, geruïneerd letterlijk door de zonde. Maar Simson, ja, hij was een Nazireër. Hij was een verlosser. Hij was een man afgezonden tot de dienst van de Heere, om in de dienst van de Heere Israël los te maken uit de banden van de vijandige Filistijn. En daarin was hij type van de Heere Jezus Christus. En nu kunnen we het zo zeggen. Dat nu Simson als verlosser ten onder lijkt te gaan. En in het huis van de gevangenis waar hij malende is, rondloopt aan zo'n grote graanmolen. Bespot en nagejouwd wordt door de vrouwen en de jongens van Gaza. Dat roept om een verlosser. Sterker dan Simson. Machtiger dan Simson. Zoals alle typen van de Heere Jezus Christus in het Oude Testament op een zeker punt laten zien dat het daar gaat om zwakke, zondige, diep schuldige mensen. Ze roepen om een volmaakte verlosser. Om een die niet ontrouw was aan zijn gelofte. Die getrouw was tot in de dood. En die zich liet bespotten en honen in de heilige stad in Jeruzalem. Niet omdat hij in zonde gevallen was, maar omdat hij de schuld droeg als het stemmeloze lam dat buigt voor degene die hem scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Wat reist Jezus Christus in zijn lijdensweg bespot en gehoond. Ver uit boven Simson die lijdt en bespot wordt door eigen schuld. Wat wordt juist tegen deze achtergrond de trouw van de Heere Jezus. De gehoorzaamheid aan zijn Nazireërschap. Het blijven bij de wil van zijn vader. Iets wat ons ontroert en aangrijpt. Wat wordt zijn nameloos lijden dierbaar, want hij zonder zonde. Simson de ogen uitgestoken en malende door eigen schuld. Maar hij aan het kruis genageld, lijdend en bloedend vanwege onze zonde. O, weet u wat dat betekent? Dat betekent dat mensen die nu als Simson door eigen schuld in de boeien en in de banden terechtgekomen zijn. En dat hoeft niet letterlijk te zijn, zo uiterlijk zichtbaar. Maar die innerlijk van binnen vastzitten en vastlopen. En die het niet meer weten. En die de vraag op hun binnenste voelen branden, hoe moet ik zalig worden? En die het zeggen, is er voor mij nog doen aan een mogelijkheid om behouden te worden? Hier is de ene naam, jongen of meisje, ouder in de kerk. In de meerdere dan Simson. En hij is machtig om te verlossen. Hij kan alle banden doorbreken. De banden van een bijzondere zonde. De banden van een kwade begeerte. De banden van schuld. De banden van ongeloof. De banden van twijfel. Ja, welke banden u ook noemt. En deze Heere Jezus Christus, meer dan Simson, staat in de prediking van het woord voor ons. En hij zegt het tot onze jonge mensen en tot de ouderen: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Kun je het niet? Kunt u het niet? Dat hart geven? Hij wil het hart nemen. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Dat gaat wel door de weg van de bekering. Dan kun je de zonde niet vasthouden. Dan kun je ook geen spel met de zonde blijven spelen. Dan leer je de zonde belijden. Er verdriet over krijgen. En als een schuldige vluchten naar hem. Dan leer je ook vragen: Heere, wend toch mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uwe wegen. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, laat dat ook in ons hart mogen leven. Al is het door alle beschuldiging en door alle duisternis heen. Hij is oprecht tot uwe vrees genegen. Heere, wil u dat geven? Of dat meer en meer schenken? Want we hebben het vanavond gezien. Terwijl deze geschiedenis zo heel eenvoudig voor ons opengelegd werd. Dat de paden van de zonde in de gevangenis brengen. En als u het niet verhoedt in de eeuwige duisternis. O God, bewaar ons voor zo'n weg. En dan mogen we niet alleen vragen om bewaard te worden voor de openlijke zonde. Maar ook om bewaard te worden voor de strikken van de eigen gerechtigheid en de opgepoetste zware godsdienstigheid. Leer ons alles verliezen, om als een arme zondaar door genade alleen zalig te worden, opdat we die meerdere dan Simson nodig krijgen, die toen hij gescholden werd niet weder schold, en toen hij leed niet dreigde. Heere, wil ons in hem aanzien. Ga met ons als we elkaar verlaten. Spaar en leid ons deze week. Bewaar ons voor de zonde en voor de ijdelheden. En leer ons u te vrezen, ook in de praktijk van ons leven van iedere dag. En dat het ons grootste verlangen mag zijn om u te zoeken, om de vrezen van u te kennen. We vragen het terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u schonk, ook in dit ogenblik, om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, het 7e vers, is onze slotzang. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.